Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 19 juni 2024. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast, aflevering 384. Het rapportcijfer, het werd net al geraden hier in de studio, waar op dit ogenblik ongeveer 80 mensen zitten. Iemand zei, het zal wel een 3 zijn. En het is inderdaad een 3, net als vorige week. Het zal je niet echt verbazen als je kijkt naar de ontwikkeling in de markt van de afgelopen week. Als je de charts een beetje in de gaten hebt gehouden, er zit nog niet al te veel enthousiasme in. Kom ik zo meteen uitgebreid op terug, want de titel van deze podcast is niet voor niks. Waarom daalt die bitcoinprijs eigenlijk voortdurend? Terwijl iedereen toch voortdurend zegt dat er nieuwe records aan zitten te komen. Ook wij maken ons daar schuldig aan. Het antwoord probeer ik je te geven straks in deze podcastaflevering. Voordat we dat gaan doen, eerst even een paar shout-outs. Allereerst het publiek in de studio hier. We zijn hier nu inmiddels al met, er komen nog steeds mensen binnenlopen, ruim 80. Hier in onze virtuele studio. Bijna altijd nemen we de CryptoCoiners podcast live op. Dus met publiek erbij. Virtueel, als je daarbij wilt zijn, hoef je alleen maar je te abonneren op ons YouTube-kanaal. www.cryptocoiners.nl/YouTube. En op dat belletje te drukken, dan krijg je automatisch meldingen als we weer live streamen. En de podcast is eigenlijk elke woensdag om 11 uur. Ik zeg nu alvast bij, behalve volgende week. In ieder geval geen live podcast, want volgende week ben ik op reis samen met nog een aantal andere mensen uit het CryptoCoiners team overigens. En dat betekent dat een live podcast volgende week woensdag niet echt tot de mogelijkheden behoort. Want dan ben ik heel ergens anders. Maar normaal gesproken elke woensdag om 11 uur de podcast. Dat dus wat het publiek betreft. Leuk dat je erbij bent hier in de studio. Dan Spotify. Je weet het misschien als je niet op YouTube naar deze podcast kijkt. Is er een grote kans dat je hem via Spotify hoort. En dat geldt ook voor een paar mensen die hebben gereageerd via Spotify. Eén iemand anoniem die zei grote fan van deze podcast. Dank je wel daarvoor. Ik zie dus niet jouw naam. Ik zie alleen maar 111.0085 en dan nog een hoop cijfers. En Willem Trends die schreef fijn weer deze nieuwe podcast. Ik luister altijd onderweg als ik op inkoop ben voor mijn winkels. Ga zo door. Willem, dat gaan we zeker. Ontzettend bedankt jullie beiden voor de feedback via ons Spotify kanaal. En dan, en we zijn normaal gesproken niet zo van de veren in de daarvoor bestemde openingsteken, maar dit vonden we zo'n leuke mail. Die kwam binnen via onze klantenservice en hij werd naar mij doorgestuurd via klantenservice van Teun. Teun die schreef een mailtje en nogmaals, normaal lezen we dit soort dingen niet voor, maar we vinden het wel fantastisch om dit soort mails te krijgen. En deze wil ik gewoon even met je delen. Ik hoop dat je je kunt aansluiten bij de inhoud van deze mail. Misschien, zegt Teun, is dit niet de gebruikelijke weg om het te doen, maar nu ik toch met het management communiceer, dat was dus een klantenservicevraag, wil ik het hele CryptoCoiners team graag bedanken. Na jarenlang alleen via balanceren en dollar cost averaging bezig te zijn geweest met crypto, ben ik me een aantal maanden geleden meer gaan verdiepen in vermogensgroei en kwam ik jullie kanaal tegen op YouTube. En sindsdien heb ik nog geen seconde van jullie content gemist. Wauw, Willem, dan heb je het echt, Teun, dan heb je het echt heel druk gehad. Via de gratis content op YouTube ben ik begonnen met de CryptoCoiners swing trading strategie en ik heb mezelf tot doel gesteld om de masterclass aan te kunnen schaffen met het geld dat ik met deze strategie had verdiend. En dat is gelukt. 2 weken geleden heb ik het doel gehaald en nu hoop ik nog meer consistent te kunnen traden met behulp van de video's van de masterclass swing trading. Ik word enorm gemotiveerd, zegt Teun, door de relaxte sfeer waarop jullie te werk gaan en het blijft verfrissend om een kanaal over crypto en trading te volgen waarbij niet alles om clickbait en hype draait. In ieder geval dus bedankt aan iedereen die bij jullie voor en achter de schermen werkt en ik hoop nog veel van jullie content te mogen leren. Teun, namens iedereen, zowel voor als achter de schermen, dat zijn echt enkele tientallen mensen, heel graag gedaan en ontzettend bedankt voor je feedback. Leuk om zoiets te lezen. Dan wat achter de schermen betreft en ook voor de schermen, er gaat weer wat gebeuren de komende week. Allereerst, vandaag is het druk qua streams. Ik ben er nu hier met de CryptoCoiners podcast. Vanmiddag om 1 uur, als je dit nog op tijd hoort, gaat Kevan live op YouTube met een stream. Die gaat vooral praten over altcoins en de manier waarop hij probeert als trader en belegger te profiteren van de prijsdalingen en soms prijsstijgingen die je langs ziet komen. Dan, maar dat wist je waarschijnlijk al, zondag 29 en zondag 30 juni, dus eind van deze maand, gaat Sabrina haar eerste workshop geven. Traden als een professional, dat is een live workshop. En ze gaat 2 dagen in het weekend aan de slag. Dus echt zaterdag en zondag, full de hele dag. Gaat ze de diepte in over het opstellen en analyseren van haar trading logboek, hoe ze dat doet. Hoe ze een tradingplan maakt op basis van haar logboek. En hoe ze aan een mindset werkt die haar heeft geholpen om winstgevend te worden. Dus als je actief aan het traden bent, maar als het je toch nog niet lukt om winstgevend te worden en je wilt wat meer weten, kijk even op die workshoppagina www.cryptocoiners.nl/workshop. Dan Kevan's Trading Room. Dat begint over 2 weken al volgens mij. Twee weken. Dinsdag 2 juli is de eerste aflevering van Kevan's Trading Room. Een nieuwe stream elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur. En wat die streams betreft, vanavond is het ook alweer bingo. Dus vanmiddag eerst Kevan, vanavond om 19:30 het Crypto Corners Café. Dan gaan we weer, eigenlijk zoals elke week, live traden met virtuele munten. Vaak met de dollar als basismunt, soms misschien met bitcoin als dat zou lukken. We doen dat op Bybit. Als je wilt weten hoe dat allemaal werkt en wat voor strategieën je daarvoor kunt gebruiken. Als je het nog nooit hebt gehandeld, wil je misschien even langskomen vanavond om 19:30. www.cryptocorners.nl/café. Tot zover het nieuws van ons. Dan het nieuws van anderen. Vandaag is het in Amerika waarschijnlijk wat rustiger, want vorig jaar hadden we trouwens ook een podcast op deze dag, geloof ik. Het is Juneteenth en dat is de 19e juni. Dat is een feestdag, in ieder geval een gedenkdag. Dan wordt in Amerika het einde van de slavernij herdacht en dat is, het doen ze al een aantal jaar. En dat betekent dat heel veel beurzen dicht zijn vandaag. Dus dat verklaart waarschijnlijk ook dat het wat rustiger is als het gaat om nieuws vanuit Wall Street. En er is wel een interessant nieuwtje trouwens gepost. Dat kwam volgens mij een uurtje, anderhalf uur geleden binnen. Dat is dat de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, stopt met onderzoeken naar Ether. Misschien heb je dat meegekregen. Dit speelt ook al een paar jaar inmiddels. Ze gaven steeds maar aan dat Ethereum, het netwerk, dat wordt gepusht natuurlijk door die coin, die Ether, dat die Ethercoin eigenlijk een waardepapier is, een effect. En dat vonden zij. Nou, dat moet eerst nog maar worden bewezen. En er werden rechtszaken aangespannen. En die rechtszaken die zijn inmiddels gestopt, want de SEC heeft aangekondigd geen onderzoek meer te doen. Die laten het erbij, wat Ether betreft. Eindelijk en goed maar ook, want eerlijk is eerlijk, dit ging echt helemaal nergens over. Het was alleen maar slecht voor de markt. Dat gezegd hebbende, die markt, hoe kan het dat de prijzen van Bitcoin en crypto zo onder druk staan op het ogenblik, terwijl toch iedereen eigenlijk super optimistisch is? Nou, daar heb ik even over nagedacht. Niet zozeer over hoe het komt dat die prijzen dalen, maar hoe kan ik dat op een zo gestructureerd mogelijke manier eventjes in deze podcast bespreken. Laten we eerst even beginnen met wat signalen die aangeven dat die daling er is, los van de prijzen natuurlijk. Allereerst open interest. Die term hoor je steeds vaker. Als je afvraagt, wat is nou eigenlijk open interest? Interest is rente. Open interest, open rente. Waar gaat dat precies over? Of gaat het over interesse? Beetje een combinatie van beide. Die term open interest, die heeft te maken met, dat is een getal. Dat getal kun je zelf opzoeken en uitrekenen. Het is de som van de waarde van alle contracten, alle derivatencontracten die nog openstaan. Dus als jij aan het handelen bent in derivaten, en dan gaat het met name om crypto in dit geval, en jij koopt 50 contracten, dan hebben die 50 contracten een prijs, een zogenaamde marktwaarde. En die 50 contracten, de prijs daarvan opgeteld, is onderdeel van de totale open interest. En die open interest die wordt door veel analisten gebruikt om een mogelijk bullish of een mogelijk bearish signaal te ondersteunen. En wat je nu ziet is het volgende. Je ziet op sommige charts, met name de wat langzamere charts, je ziet er nog niet echt terug op de dagchart en de weekchart en zo, maar wel op de langzamere charts, zie je nu bearish trends ontstaan van bijvoorbeeld de Bitcoin beweging. En die bearish trends worden nu op dit ogenblik ondersteund door een dalende open interest. Oftewel, er zijn relatief weinig contracten open. En dat wordt gezien als een versterking van dat bearish signaal. Dus minder open interest bij bearish markten geeft het eigenlijk, zeg maar, bij dalende prijzen geeft over het algemeen aan dat de markt A, minder beweegt, minder volatiliteit, wordt natuurlijk minder gehandeld en dat je ook op korte termijn op prijsdalingen moet rekenen en dat het dus die bearish trend versterkt. Andersom dus ook, als de prijzen stijgen en de open interest neemt toe, dan worden dus meer contracten verhandeld, daar komt het onderaan de streep natuurlijk op neer, dan is dat eigenlijk altijd een teken dat de markt het bullish sentiment van de markt alleen maar sterker wordt. Dat is één. Een signaal dat heel duidelijk wijst op nog meer dalende prijzen. Er is er nog één, en dat zijn, en daar hebben we het regelmatig over gehad in de podcast natuurlijk, die liquidaties die steeds maar plaatsvinden. Vaak in dit geval zijn het longposities, oftewel mensen gokken erop dat de prijs gaat stijgen en lenen dan vervolgens dus dollars om daar bitcoin mee te kunnen gaan kopen. Ja, die leningen die moeten meteen worden ingewisseld of worden gestopt, beëindigd op het moment dat dan de prijs gaat dalen, want dan raak je portfolio onder druk en dat levert liquidaties op, ook wel long squeezes genoemd. En vaak, als het eenmaal begint, dan is het einde vaak zoek, ontstaat er zo'n lawine, zo'n kettingreactie van eigenlijk alleen maar gedwongen verkopen, want dat zijn het bijna. En dat levert dalende prijzen op. We hebben het hier al een aantal keer ook over gehad in de podcast. Die long squeezes in combinatie met een daling in open interest en wat dalende prijzen. Ja, dat is natuurlijk simpel. Dan kun je niet anders dan verwachten dat de prijs verder naar beneden gaat. Nou, dat zijn de signalen. Maar hoe komt dat dan? Wat zijn nou eigenlijk de oorzaken? Er zijn er op dit ogenblik, naar mijn mening, 4 stuks. Misschien 5, maar laten we er 4 uitpakken. Allereerst miners. Laten we daarmee beginnen. Bitcoin miners, je weet het, dat zijn mensen, tussen aanhalingstekens, het zijn vaak bedrijven inmiddels, met hele grote server farms. Die hebben de laatste tijd grote hoeveelheden bitcoin verkocht. Kort geleden is bijvoorbeeld nog 1000 bitcoin eventjes overgemaakt. Dat gebeurde vlak voor de all-time high en dat levert ook meteen weer een daling op. Want opeens komt er een hoop bitcoin in de markt, dus er is weer wat beschikbaar. Dat betekent aanbod en dat betekent bij wat minder vraag dat de prijs dan begint te dalen natuurlijk. Als er opeens zo'n massale hoeveelheid bitcoins in de markt komt, kan het betekenen dat de markt daardoor wordt, ja, zeg maar, overspoeld. En dat kan opeens zomaar even een snelle daling opleveren, die dan ook nog eens een keer wordt versterkt door die squeezes, hè, door die mensen die hebben gewet, die dus bitcoin hebben gekocht met geleende dollars, en die vervolgens snel die lening moeten terugbetalen, omdat de prijs van bitcoin daalt. Dus dat accelereert echt zo'n lawine. Dat is één. Nou, dan twee, en daar hebben we het echt elke keer over in elke podcastaflevering, je komt daar niet omheen. Dat is het beleid van die centrale banken. Met name de Amerikaanse centrale bank, de Fed, waar toch veel naar wordt gekeken. Komt er nou wel of geen renteverlaging? Nou, die renteverlagingen die komen in principe alleen maar als de economische groei slechter wordt. Als er minder economische groei plaatsvindt, sterker nog, als er zelfs een economische krimp zou plaatsvinden. En als de inflatie stabiel wordt, als er dus... En met stabiel wordt meestal 2,5% genoemd. 2,7% is het cijfer waar volgens mij de Fed naar kijkt. Als dat cijfer wordt gehaald, dus als in Amerika gemiddeld gezien alles 2,7% duurder wordt, niet meer dan dat ten opzichte van een jaar daarvoor, dan is dat voor de Fed een teken dat er best wel wat meer geld in de markt mag komen. En dat levert dus meer geld op. En als gevolg daarvan ook meer mogelijkheden om te investeren. Zolang dat niet zo is, en dat is dus nu het geval, de Fed houdt al een tijd lang de rente heel hoog en haar hand ook een beetje op de knip als het gaat om het pushen van dollars in de markt, dan levert dat eerder dalende prijzen op van beleggingen, omdat er minder geld is om in die beleggingen te stoppen. Dat is twee. En dan drie, en nu wordt het echt, nu komen we echt bij het sentiment. Je merkt dat Amerikaanse, maar ook in Europa zie je dat, huishoudens minder te besteden hebben. De inkomens zijn aan naar beneden gegaan. Als je ze corrigeert natuurlijk, hè, kijk, ze verdienen nog steeds net zoveel misschien als vorig jaar, maar alles kost veel meer. Dus als je die inkomens corrigeert door de inflatie, zijn ze alleen maar minder geworden. Mensen geven ook minder uit, worden wat banger, houden hun geld liever op de bank. En dat geeft aan dat er zomaar eens een verzwakking van de Amerikaanse economie, en misschien dat zie je wereldwijd overigens, aan zou kunnen komen. En dat zou misschien een reden zou kunnen zijn, dat de Fed zegt, oké, we gaan de rente verlagen. Nou, wat gebeurt er dan? Analisten die spelen daarop in en die gaan er alvast op vooruit. Die zeggen van, nou, het kan eigenlijk niet anders. Die prijzen die moeten naar, of die rente die moet naar beneden. Want, puntje. Als dat dan niet gebeurt, als de Fed zegt van, nou, we wachten nog even, of sterker nog, wij zijn helemaal niet zo optimistisch als het gaat om renteverlagingen, dan zijn beleggers weer teleurgesteld en verkopen ze weer. Dan krijg je ook weer van dergelijke prijsdalingen. En kijk maar eens terug in de agenda's van de afgelopen weken van Wall Street. Je ziet de ene aankondiging na de andere en je ziet de ene negatieve, schuine streep, teleurstellende aankondiging na de andere. En dat werkt natuurlijk niet mee. Als er geen cash is of geen cash komt, is het heel moeilijk om te beleggen en te investeren. Maar de belangrijkste reden is het vertrouwen van de consument. Als welke meting je ook doet, eigenlijk min of meer waar ook ter wereld, en praat maar eens op een verjaardagsfeestje met mensen om je heen, het vertrouwen dat consumenten hebben op dit ogenblik in de economie daalt als een gek. Dat gaat zo snel naar beneden. Het is eigenlijk jarenlang niet zo laag geweest als nu. En een dalend consumentenvertrouwen betekent opnieuw dat mensen de hand op de knip houden, dat ze vooral geen risico gaan nemen, dus niet gaan beleggen en zorgen dat ze genoeg cash beschikbaar hebben. Cash is king. Om in ieder geval de boodschappen te kunnen blijven doen natuurlijk. Dus dit werkt allemaal niet mee. Het rare is het volgende. En hier zul je, zeker als je in crypto belegt, voortdurend mee worden geconfronteerd. Hoewel we te maken hebben met iets, Bitcoin in dit geval, dat absoluut waarde heeft en dat absoluut potentie heeft. Kijk maar eens naar het zootje dat ervan wordt gemaakt. Als je kijkt naar fiat, de euro en de dollar. Dat absoluut waarde en potentie heeft om in prijs enorm te groeien, moet er wel eerst geld beschikbaar zijn om die bitcoin ook daadwerkelijk te kunnen kopen. Bij het minste of geringste teken van goed nieuws, vaak ook al een gerucht van goed nieuws, zie je meteen een prijsopleving. Kijk naar die enorme prijsoplevingen in de loop van eind februari, begin maart. Toen schoot de bitcoinprijs gigantisch omhoog. Hoe kan dat? Positief nieuws. Of in ieder geval aankondiging van positief nieuws. Dit waren in dit geval trouwens de Bitcoin ETF's en de geruchten van nog veel meer ETF's. Bitcoin kon worden verhandeld op traditionele beurzen. Dat levert voor heel veel mensen zo'n FOMO-gevoel op. Oh, nu moet ik snel meedoen voordat ik te laat ben. En vervolgens, als de prijzen dan weer dalen, een hoop fut, een hoop angst, onzekerheid en twijfel, waardoor mensen weer gaan verkopen. Dat levert weer die squeezes op. Mensen hebben geleend om bitcoin te kopen. Die leningen moeten worden ingelost. Oftewel, er wordt min of meer gedwongen verkocht. Dalingen, dalingen, dalingen. Dus heel veel oorzaken van wat je nu ziet hebben te maken met het feit dat er weinig geld is en dat het sentiment heel erg snel omslaat van hebzucht naar angst, waarbij angst op dit ogenblik overheerst. En voor jezelf kun je het heel simpel uitmeten. Consumentenvertrouwen heeft alles te maken met de beschikbaarheid van geld. Zolang er niet meer geld beschikbaar komt doordat en de rente wordt verlaagd en kwantitatieve versoepeling plaatsvindt, oftewel dat wordt vooral quantitative easing genoemd, geld wordt weer de markt ingepompt door de centrale banken. Zolang dat niet gebeurt, moet je blijven rekenen op dergelijke situaties. Die ook vaak ontstaan door wat er natuurlijk in de wereld gebeurt. De oorlogen die op dit moment plaatsvinden, de situatie in China, andere geopolitieke invloeden, ze dragen niet bij aan het klimaat, ze dragen niet bij aan een groot consumentenvertrouwen. Maar leidend is, als je kijkt naar de geschiedenis, altijd weer de beschikbaarheid van cashgeld, de rente daarop en de beschikbaarheid doordat het in de markt wordt gepompt. Zolang dat achterblijft, weet je dat je met dergelijke situaties te maken hebt en zul je dus in een hele volatiele markt blijven zitten als je in crypto zit, met snel stijgende prijzen, FOMO, en ook snel dalende prijzen, FUD, als er sentimentveranderingen plaatsvinden. Dat is het enige waar je rekening mee moet houden. Dat de Bitcoin veel waard is, staat eigenlijk voor iedereen die in crypto zit en die dit bestudeert, absoluut buiten twijfel. Dat de Bitcoinprijs enorme hoogte kan gaan bereiken, we hebben het vorige week nog over gehad in de podcast, en we hebben ook die logaritmische prognose die we er elke twee weken bij pakken, staat ook voor eigenlijk iedereen die in crypto zit buiten twijfel. Maar of dat structureel, geleidelijk en regelmatig gebeurt, dat is natuurlijk maar de vraag, zolang geld zo wispelturig is op dit ogenblik. Tot zover even dit verhaal, met eigenlijk geprobeerd om een verklaring te geven op de vraag, hoe kan het dat de Bitcoinprijs nu al eigenlijk dagen op rij daalt, terwijl iedereen er zo blij mee is en zo enthousiast over is. Nou, we zien dat ook terug op die charts. Als je kijkt naar de charts, en alvast even vooruitlopend op wat je zo meteen zelf gaat zien, de belangrijke charts waar wij naar kijken, de maandchart, de weekchart en de dagchart, die zijn allemaal nog steeds bullish. Dus daar is eigenlijk niks veranderd. We zien wel prijsdalingen, maar die prijzen dalen nou niet zo enorm dat de trend op die charts omkeert naar bearish. En je weet het, een trend gaat eigenlijk op de prijs vooruit en de prijs loopt vervolgens met de trend mee. Deze weekchart, als je dus echt uitzoomt en de prijsontwikkeling van iets, bijvoorbeeld in dit geval Bitcoin, van week tot week bekijkt, die is niet zo heel veel veranderd sinds vorige week. Oké, we hebben er een rode candle bij, de week daarvoor was hij groen, maar de prijs zit eigenlijk nog steeds boven het vorige dal dat we twee maanden geleden in april. En ruim erboven zelfs. En dat betekent dat we nog steeds op weg zijn, technisch gezien misschien naar een nieuw dal, naar mijn mening nog steeds naar een nieuwe piek. Zelfs als de prijs nu zou dalen, wat hij deed bijvoorbeeld gisteren en eergisteren, en de week hiervoor ook al, maar boven het vorige dal blijft, die $56.500 van 29 april, is er niks aan de hand. Deze chart blijft gewoon bullish. Die charts leiden gewoon echt altijd. Als je op een chart een trend ziet die bullish is, zeker als het een chart is die meetelt, zoals deze, de weekchart, maar ook de maandchart die we er begin juli weer bij pakken, dan kun je niet anders dan verwachten dat de prijs op de kortere chart uiteindelijk, hoewel die wel af en toe wat zal fluctueren, gewoon naar boven beweegt. Dus je laat je dan ook niet gek maken door plotselinge prijsdalingen zoals we de afgelopen 10 dagen zien. Zolang deze charts bullish blijven, de week- en de dagchart, is er wat mij betreft, en de maandchart natuurlijk ook, is er wat mij betreft eigenlijk gewoon helemaal niets aan de hand. En ik zei het net al, we hebben technisch gezien al lang een nieuwe piek gehad, namelijk in de week van 20 mei, dat was bijna $72.000, $71.958. Twee weken daarna, de week van 3 juni, zaten we er vlakbij, $71.949, $9 daaronder. En toch blijf ik nog steeds zeggen, we zijn op weg naar een nieuwe piek. Naar mijn mening zijn we dat zolang we min of meer in deze zone zitten. Technisch gezien heb ik geen gelijk als ik dat zeg. Want technisch gezien hebben we de piek gehad in de week van 20 mei en zijn we nu op weg naar een nieuw dal. Ik heb zoiets van, oké, als de prijs deze week rood blijft, de candle, als de candle deze week rood blijft, dus dat weten we volgende week, aanstaande maandag, dan hebben we inderdaad die nieuwe piek gezien in de week van 20 mei. Maar als de candle deze week toch groen sluit, en die kans is er absoluut, er moeten een paar dingen op de dagchart gebeuren, zul je zo meteen zien, maar als die kans is er absoluut, dan blijven we nog steeds eigenlijk op weg gaan naar een nieuwe piek. Dan was dit het niet. En je ziet hem hier, die PSAR, die Parabolic Stop and Reverse die hier loopt, al een aantal weken op rij, roep ik, ik verwacht dat hij er doorheen breekt. En als dat gebeurt, gaat het hard richting een nieuwe all-time high. Maar hij blijft er maar onder hangen op dit ogenblik. Het is best wel veel weerstand. Hij zal de komende week waarschijnlijk ook weer wat gaan dalen, dat plusje. Stijgen zal dat plusje nooit, zolang het boven de prijs staat. Het geeft immers een weerstandslijn aan, een plafond. Die wordt berekend op basis van closes die lager zijn dan de vorige. Er gaat altijd een bedrag van af. Er komt nooit een bedrag bij als die plusjes erboven staan. Dat heeft te maken met hoe deze indicator wordt berekend. Zolang de prijs eronder zit, is het weerstand. En zolang hij er niet doorheen breekt, blijft in ieder geval volgens de PSAR de trend bearish. Dus voor de zekerheid. De trend volgens de peaks en troughs, de pieken en dalen, is bullish op deze chart. Daar is al wekenlang niets in veranderd. Het laatste echte signaal dat we gezien hebben was eind april. Keurig, alles nog steeds bullish. Een paar indicators die we er vaak bij trekken, die laten een wat ander beeld zien. En dat is de afgelopen week ook wat veranderd. Om te beginnen, die PSAR die staat al een aantal weken lang op bearish. We hebben nu ook de unbalanced volume indicator hieronder, die vorige week naar bearish is gesprongen. En we hebben de Keltner channels die niet meer zo bullish zijn. Het stijgend, toenemende bullish momentum dat we hadden sinds 13 mei is inmiddels van tafel, want de candle van vorige week is binnen die Keltner channels gesloten. En dat betekent dat er minder hard op het gas wordt getrapt. Er wordt minder enthousiast gekocht. Een teken waar je rekening mee wilt houden, maar het betekent nog steeds niet dat de trend is veranderd. Volgens deze indicators is de trend veranderd, maar één signaal is geen signaal. Wij kijken hier bij de CryptoCoiners community eigenlijk altijd, als het gaat om het bepalen van de trend, naar de pieken en de dalen. En daar is nog steeds niks in te zien. Het zijn wel dingen om rekening mee te houden. En waar ik ook op let is, opnieuw, net als de vorige week en de week daarvoor, volgens mij al meer een maand, is die PSAR, die Parabolic Stop and Reverse. Wanneer de prijs daardoor heen breekt, kan het hard gaan naar boven. Zoals ik net zei, als we deze week, en we hebben dus nog een aantal dagen de tijd, tot aanstaande maandag, als we deze week sluiten met een groene candle, dan hebben we heel snel een nieuwe all-time high, is mijn verwachting. Maar als de candle van deze week ook weer rood blijft, en als de prijs ook nog eens een keer onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde zou sluiten, dat is die gele lijn, die MA20, als je nu meekijkt. Als dat gebeurt, dan is de kans heel groot dat het heftig wordt. Dat we toch nog wel even flink wat dalingen gaan zien, voordat uiteindelijk dat record wordt gebroken. Want voor mij staat het absoluut boven alle twijfel. Dat record gaat eraan, dit jaar nog. Kan eigenlijk gewoon niet anders. Want de waarde van Bitcoin, die zal het altijd winnen van de prijs ervan. En de prijs van Bitcoin op dit ogenblik staat naar mijn mening ver onder de feitelijke waarde ervan. Dus gebraden kippetjes zouden sommige mensen zeggen in dit geval. Dus waar ik op let, die PSAR doorbraak. En die OBV natuurlijk, die wil je, die unbalanced volume indicator wil je, net zoals die de afgelopen maand is geweest, gewoon weer bullish hebben. Dat gebeurt al op het moment dat de prijs van Bitcoin nu stijgt tot zijn openingsprijs. Dus als de prijs van Bitcoin nu boven de 67.200 komt, dat is helemaal niet zo ver weg hoor, is $2000 weg, is je alweer groen en zul je die OBV ook weer zien stijgen. Een groene candle deze week is wat mij betreft alles bepalend. Wordt echt wat dat betreft een spannende week. En wat die Bitcoin weekchart betreft, die wordt vaak door de Bitcoin dagchart vooruitgegaan. Die loopt aardig mee met de weekchart. Hij is minder significant dan de weekchart is natuurlijk. Maar hij is ook wel vaak, ja, hoe zeg je dat, leidend voor wat de weekchart gaat doen. Zeker als je grote en belangrijke bewegingen ziet op die dagchart. En als je dat nu ziet, dan zie je dat er op dagchart eigenlijk niets is veranderd. De PSAR is nog steeds bearish. Is hij inmiddels al sinds vorige week maandag, geloof ik. Ja, nee, dinsdag. Sinds vorige week dinsdag is hij bearish. De OBV is bearish. De Keltner channels zijn nog steeds neutraal, al zijn zeker niet bearish geworden. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough, dus nog steeds op weg naar een nieuw dal. Dit was de laatste piek. Technisch gezien zou je kunnen zeggen, ja, maar hier zit toch een nieuw dal op dinsdag 11 juni. Het antwoord is ja en nee. Ja, technisch gezien, maar nee, niet echt. Want meteen daarna zou er al een nieuwe piek komen, één candle later. En dat is een beetje te snel. Je wilt de nieuwe piek een paar candles later zien. Dat betekent dat deze genegeerd kan worden, de piek van 12 juni, en we gewoon doorgaan naar een nieuw dal, dan zou je technisch gezien kunnen zeggen, dan hebben we er hier toch één te pakken, die van 14 juni afgelopen vrijdag. Is dat dan een nieuw dal? Mijn reactie is niet echt, want je wilt een paar candles, voor mij zijn het eigenlijk altijd drie. Je wilt drie candles tussen een dal en de volgende piek hebben zitten. En het zijn er hier maar twee. Het blijkt ook, want kijk, een paar candles later zie je dat de prijs nog steeds daalt. Dus technisch gezien hebben we misschien vandaag wel een nieuw dal te pakken. Sorry, met de candle van gisteren is dat dus vandaag, want de candle van vandaag is nog niet klaar. Die is nog bezig, we kijken alleen maar naar candles die af zijn. De candle van gisteren, die van 18 juni, heeft een dal bereikt van $64.032. Dat zou zomaar eens het nieuwe dal kunnen zijn. Dat moeten we gewoon afwachten. Dat weten we pas over nogmaals een paar dagen. Het mooie is, als dit daadwerkelijk het nieuwe dal blijkt te zijn, dus als de prijs hierna weer wat opveert, is er dus niks aan de hand. Want het dal van gisteren is dan nog steeds hoger dan het vorige dal dat we hebben gezien, iets meer dan een maand geleden, dat van 10 mei, $60.176. Dus een hoger dal. Ook al is de prijs inmiddels gedaald, dat is een logisch iets als het gaat om prijsbewegingen. Ook in een bullish trend zul je zien, en ik teken even mee als je nu meekijkt op YouTube, zul je zien dat de prijs niet in één rechte lijn omhoog loopt, maar altijd met pieken en dalen gaat. En prijsdalingen zoals we hem nu zien, horen er dan dus gewoon bij. Dit zegt niks over de trend, de prijsdaling die bijvoorbeeld als je nu meekijkt hier ziet. Het zegt alleen maar wat over de prijs. En daarna gaat met de trend mee de prijs gewoon weer omhoog. Dan weer naar beneden, dan weer omhoog, dan weer naar beneden in een keurige trendvolgende prijsbeweging. Nou, wat dat betreft is er hier dus exact hetzelfde zichtbaar. Als je dus al die signalen, zoals de Keltner Channel signalen, de MA20, de Parabolic Stop and Reverse, de OBV, allemaal buiten beschouwing laat, je kijkt alleen maar naar de trend zoals meneer Douw dat vroeger al deed, dan zie je dat er niks aan de hand is. Alles is gewoon nog steeds keurig bullish op deze dagchart. En dat belooft veel voor wat er op de weekchart gaat gebeuren. Zolang we niet onder die trough duiken, is er niks aan de hand. En er staat al een sterretje bij, zo van nieuwe trough. Maar dat sterretje is al wat ouder. Dat kunnen we negeren. Dat is al van een tijd geleden. Zo, daar staat hier nu een sterretje weg. Ik heb er een puntje bij gezet, zie ik hier. Dat kan ook weg. Nou, dat doe ik straks eventjes. Zolang de prijs hier niet onderkomt, is er niks aan de hand. Als de prijs hieronder zou duiken, en als we dus een lager dal zouden hebben, blijft de trend nog steeds bullish. Als we daarna weer op weg gaan naar een piek, dan moet die wel door deze piek heen breken. Gebeurt dat niet, dan keert de trend om naar bearish. Maar zolang dat niet gebeurt, is er dus niks aan de hand. De dagchart is nog steeds bullish. De weekchart is nog steeds bullish. De maandchart is nog steeds bullish. En net vroeg iemand in de studio die zei van, maar hoe zit het dan met die voorspellingen die je kon doen op basis van die chartpatronen? Zijn die nog steeds geldig? Het antwoord is ja, die zijn nog steeds niet uitgekomen en met name chartpatronen die gaan over wiggen, over wedges, komen eigenlijk daar kwam bijna al wat uit. We hebben nog steeds een all-time high niet gezien vanuit mijn hoofd $75.000. Ik kan hem al even aanzetten, want ik heb hem hier erbij staan in de lijst. Het was deze, de falling wedge, dit is hem. Daar staat hij. En die zit op bijna $75.000. Dus dit koersdoel is nog steeds relevant, is nog steeds niet gehaald. En het signaal van een falling wedge is, zoals ze zegt, heel erg betrouwbaar. En dan hebben we ook altijd nog die bull flag. Als je afvraagt van wat zijn dit voor dingen, waarom bespreekt hij dat nu eventjes niet wat uitgebreider? Het antwoord is, dat heb ik al gedaan in een andere podcast die van donderdag 2 mei. Dus als je meer wilt weten over die wedges en waar het allemaal vandaan komt, kijk dan even terug naar de podcast van donderdag 2 mei. Dan zie je precies wat ik daar bedoel en ik heb daar ook een bull flag getekend. Zoals de naam al aangeeft, een extreem bullish signaal met een doel, een koersdoel dat extreem hoog ligt. Ook nog steeds geldig. Dus het antwoord op de vraag uit de studio is, ja hoor, die blijven gewoon nog steeds geldig. Daar is verder helemaal niets mee aan de hand. Dus waar ik op let wat deze chart betreft, zelfde ding als altijd. Natuurlijk de OBV, die Unbalanced Volume Indicator, die wil je zien omkeren naar bullish. Ik blijf heel erg let natuurlijk op die Keltner Channels. Sluit de prijs eindelijk weer een keer boven de bovenste band van de Keltner Channels? Of gebeurt het tegenovergestelde? Dan heb je te maken met een afnemend bullish of toenemend bearish momentum eigenlijk. Wordt er op de rem getrapt. Blijft de prijs boven deze trough. Daar zit hij op dit ogenblik nog een gezonde $5.000 vandaan. Maar ja, eerlijk is eerlijk, zoveel is het ook niet. Dat is maar 8%. En je weet het, 8,5% is niet zo heel veel in cryptoland. Het kan natuurlijk altijd gebeuren, maar niet veel op dit ogenblik wijst erop. We gaan het allemaal keurig in de gaten houden. Dan nog even de urenchart. Daar heb ik vorige week heb ik daar wat dingen op getekend. Ik heb me trouwens enorm versproken vorige week. Ik deed dat van de week ook in een conference call met iemand anders. Ik weet niet waar ik dat nog meer vandaan heb gehaald. Maar ik had het vorige week over extreme lows en extreme highs. En dit zijn natuurlijk geen extreme lows. Dit zijn dominant lows. Dus ik bedoel dominante lows en dominante highs. En wat ik vorige week heb gezegd was het volgende. Als je laten we met low beginnen. Als je een dominant low ziet, een low waarbij je de wicks even niet meerekent, dan moet je doorheen kijken. Een low die een high oplevert, dus waarna een high komt, die hoger is dan de vorige high, dan heb je te maken met een zogenaamde dominante low. Als je daarna ook nog eens een keer een lijndoorbraak ziet van de MA20 en MA50, dus de prijs breekt door de MA20 heen. En daarna breekt de MA20 ook door de MA50 heen. Dat gebeurde hier trouwens. Begin juni gebeurde dat maar liefst binnen 1 uur, allemaal tegelijk. Is dat een heel bullish teken. En dat zie je ook gebeuren. De prijs stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. Andersom ook, als je een dominante high hebt, die wordt gevolgd door een prijsdoorbraak onder de MA20 en MA50. En daarna een doorbraak van de MA20 zelf door de MA50, wat hier ook binnen een paar uur tijd gebeurde, is dat een heel bearish signaal. Hier hadden we bijna, die heb ik vorige week besproken tijdens de podcast, hier hadden we bijna een dominante low. Alleen niet helemaal, want je ziet datgene waar we op zaten te wachten is niet echt gebeurd. De prijs brak wel door door de MA20 heen, dat gebeurde al wat eerder. Maar terwijl de MA20 door de MA50 heen brak, was de prijs weer aan het dalen en daardoor was het heel snel voorbij dit feest. Dus deze kun je niet echt als een dominant low zien. Dus geen bullish signaal op de urenchart. Ik zei toen al, het moet wel gebeuren. Ik ben benieuwd of het gebeurt. Het is niet gebeurd. In plaats daarvan hebben we wel weer een nieuwe dominant high gezien. Niet zo lang geleden. Eergisteren was dat. Eergisteren nachts was dat. Kijk, hier gebeurde het op dit punt. De prijs daalt. Dit is de high die hier zit, de dominant high. De low daarna is lager dan de low die we ervoor hebben gezien. En daarna, de prijs daalt door de MA20 heen. De MA20 breekt een aantal candles later, een aantal uur later, door de MA50 heen. En we zitten dus nu inderdaad, dit is niet relevant wat er vlak daarna gebeurt, want de MA20 en MA50 blijven gewoon keurig onder elkaar zitten. Dus er is geen doorbraak geweest. Deze dominant high geeft nog steeds aan, dus het signaal wat hij aangaf, bearish, is ook nog steeds geldig. Dus waar ik nu op wacht, is op een nieuwe dominant low. En we hebben hier een dominante low gezien trouwens op dit punt. Maar het is alleen maar een dominante low. Die doorkruising van de prijs door de MA20 en de MA50. En daarna de doorkruising van de MA20 door de MA50 zelf. Die is niet gekomen. Dus op dit ogenblik is dit signaal wat je hier ziet. Deze dominant high is nog steeds geldig. Het wachten is dus echt op een dominant low op de urenchart. Zo gauw je die ziet en je kunt hem zelf blijven volgen nu. Weet je dat het dagchart lekker bullish zal blijven en dat een serieuze doorbraak op de weekchart dan waarschijnlijk niet meer zo lang op zich zal laten wachten. Dus waar ik op let op deze chart, op de urenchart, nieuwe dominant highs, dominant low natuurlijk, en altijd natuurlijk wel even die doorkruising van die MA20 en die MA50. Tot zover de Bitcoin chart. Op dit ogenblik ziet alles er dus nog steeds goed uit, ondanks het feit dat we nu prijsdalingen zien. Laat je daar dus niet al te veel door afleiden. We zijn er uitgebreid bij stilgestaan net. Hoe dat komt en wat de signalen zijn waar je zelf op kunt letten. Hoe zit het dan met goud? Goud laat precies datgene zien wat ik net zei. Als er geen geld is, kun je ook niet beleggen. En je zit dus nu in een rare situatie. En dat zegt eigenlijk al genoeg. De aandelenmarkt op dit ogenblik lopen niet lekker. Een van de grootste indices is met 1000 punten gedaald sinds gisteren. Dat is nooit een goed teken. Maar de goudprijs ook niet. Vaak is het zo, als de aandelen niet lopen, vluchten mensen in obligaties of in goud. Op dit ogenblik zie je geen van beide gebeuren. En dit laat pijnlijk duidelijk zien dat cash op dit ogenblik schaars is. Mensen houden de cash die ze hebben in de zakken en kijken heel erg uit met het beleggen ermee, omdat ze bang zijn dat ze die cash eerder nodig hebben. Je ziet het ook in de angst- en hebzucht-index op Wall Street. Die was vorige week, 45, stond hij op neutraal. Even uit mijn hoofd, de week daarvoor, toen stond hij volgens mij op angst, volgens mij 40 of zo. En nu staat hij weer op angst. Hij zwalkt dus heen en weer tussen angst en neutraal. Nou, dan weet je het wel, hij zit eerder in deze hoek dan ergens anders. En dit ondanks het feit dat een bedrijf als Nvidia inmiddels het grootste bedrijf ter wereld is als het gaat om marktkapitaal. AI doet het natuurlijk nog steeds goed. Maar over het algemeen gaat het helemaal niet lekker in de wereld. En dat blijkt ook weer heel duidelijk hier uit de angst- en hebzucht-index. Er kwamen natuurlijk ook wel wat cijfertjes naar buiten vorige week en ook de week daarvoor al. Er komt er trouwens morgen weer een. Vandaag is Wall Street dicht voor het grootste gedeelte. Maar morgen komt er weer een cijfer naar buiten. Volgens mij morgenmiddag om 2:30. Dan worden de werkloosheidscijfers gepresenteerd. Zal ook wel weer een bewegingje opleveren. Maar ja, het sentiment op dit ogenblik is al angstig. Dus al te veel hoef je daar waarschijnlijk niet van te verwachten. De bubbeltjes die zien er over het algemeen, zou je bijna zeggen, best wel leuk uit. Misschien een beetje vertekenend, want de dagbubbeltjes op dit ogenblik zijn groen hier. Maar het is niet over alles is groen. Als je naar de Bitcoinprijs zelf kijkt, die is ten opzichte van gisteren gedaald. Dat maakt het niet overwegend bullish op dit ogenblik. Hoewel de meeste altcoins het nu best aardig doen, geldt dat niet per definitie voor de Bitcoinprijs. En dit is alleen maar de dag. Hè? Als je naar de weekprijzen kijkt, de gemiddelde weekprijzen van de altcoins zijn alleen maar gedaald. Sinds een maand geleden ook. Je hebt het waarschijnlijk zelf meegemaakt als je in de altcoins zit. Kevan gaat daar straks om 1 uur uitgebreid over praten in zijn livestream natuurlijk. En ook het afgelopen uur zag het er allemaal weer niet zo denderend uit. Kortom, dit is allemaal niet echt heel prettig als je aan het daytraden bent. En als je longposities neemt, wat wij in het CryptoCoins Café natuurlijk elke woensdagavond doen, dan kan het een enorme uitdaging worden. Dan wil je echt heel goed letten op marktcondities. De trends zijn niet zo heel positief. Dat zie je trouwens ook als we de scanner erbij pakken. De meldingen die vliegen je echt om de oren. Kijk, we zijn begonnen met de opname van deze podcast om 11 uur. Moet je eens kijken wat er sindsdien allemaal aan signalen van de markt zijn binnengekomen. Dit zijn puur signalen gebaseerd, niet allemaal. De meeste van deze signalen zijn gebaseerd op marktcondities en niet op trends. Dus je afvraagt, wat is dat nou weer? Een marktconditie en wat is een trend? Nou, trends hebben we besproken, pieken en dalen. Een marktconditie is bijvoorbeeld een situatie als oversold en overbought. Nou, je ziet de meeste signalen die binnenkomen zijn op basis van marktcondities op dit ogenblik. Geen wonder, die houden zich niet aan trends. Marktcondities, de prijs is oversold of overbought. En trends kun je eigenlijk volledig los van elkaar zien. En dat betekent dat er ook best wel te traden valt. En het enige waar je rekening mee wilt houden, als je gaat traden op basis van een oversold marktconditie, bijvoorbeeld dit muntpaar wat je hier als laatste melding van de CryptoCoin scanner krijgt, de markttrend zelf is heel erg bearish. De meeste charts voor dit muntpaar zijn bearish, behalve de wat kortere charts. Kijk, de 1-minuten chart is wel bullish, maar de langere charts zijn dat vaak niet. En dat betekent dat je kunt worden verrast door prijsdalingen. In het café laat ik je eigenlijk elke woensdagavond zien hoe je daarmee kunt omgaan. En nemen we eigenlijk bewust wat meer risicovolle trades. Er is dus wel te traden, maar je wilt super goed uitkijken, want de gemiddelde prijzen van altcoins dalen op dit ogenblik. De trends van de meeste altcoins op dit ogenblik, en we kijken eigenlijk altijd even op Binance om dat te kunnen zien. Niet dat we handelen op Binance, dat doen we meestal op Bybit, maar Binance heeft het grootste handelsvolume op spotmarkt op dit ogenblik, dus met echte coins. Dan zul je zien dat die trend er niet zo heel goed uitziet. Vorige week was het behoorlijk bearish geworden, 52,4%. En nu is het nog meer bearish geworden, 58,7%. Moet je even kijken naar de bullish charts. En dit is waar ik altijd op let, de 10e plek van de top 10 van bullish charts, Portal. En Portal heb ik zelf warme gevoelens bij, want het is een van de munten waar ik zelf in investeer voor de CryptoCoins Challenge. Die heeft op dit ogenblik charttrends van, of markttrends van maar 12,9%. Dat betekent bullish. Dat betekent dat ondanks het feit dat er wel wat bullish charts te vinden zijn op de wat kortere intervallen, de langere intervallen, uur, 4 uur, 12 uur, dag, week enzovoort, bearish zijn. En de rest is bullish, dus niet veel. Terwijl als je naar de top 10 van bearish charts kijkt, dan zie je dat de 10e plek eigenlijk gewoon bijna 100% bearish is. Er is nauwelijks wat bullish te vinden hier. Dus op trends traden op dit ogenblik kan prima, maar alleen maar als je short posities neemt. Dus als je iets gaat verkopen met als doel om terug te kopen tegen een lagere prijs. Long posities nemen, dus iets kopen met als doel om het terug te halen tegen een hogere prijs. Of eigenlijk te verkopen tegen een hogere prijs. De kans dat je daar op trends tradend een succesje inboekt, is niet zo heel groot. Op marktcondities tradend, dus op oversold tradend, spelen de hele andere scenario's. Meer daarover kun je vanavond zien in het CryptoCoins Café om 19:30, www.cryptocoins.nl/café. Maar als je daar niet bij kunt zijn, samenvattend, als je trade met trends, is long trade op dit ogenblik gevaarlijk. Short traden gaat waarschijnlijk veel makkelijker. Als je trade met marktcondities, wil je altijd nog oppassen dat je niet wordt verrast door plotselinge paniekachtige prijsdalingen. Dus wapen je daartegen. Dat vanavond onder andere ook nog in het CryptoCoins Café. We zijn klaar met het opnemen van deze CryptoCoins podcast. Ik praat nog even door met de mensen in de studio. Dat zijn er inmiddels ruim 100, 120 mensen zitten hier op dit ogenblik. We gaan nog even wat vragen beantwoorden en een beetje praten over de markt. En ik ben er volgende week niet met een reguliere podcast aflevering, want ik ben zoals gezegd volgende week eigenlijk de hele week op reis. Ik ga mijn best doen om tussendoor nog even iets te regelen. Misschien even een podcast uit de auto of zo. Dat gaan we allemaal meemaken. En ik weet dus nu ook al eigenlijk min of meer zeker dat we volgende week geen CryptoCoiners Café bijeenkomst hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus ik spreek je binnenkort weer met de CryptoCoiners podcast. Tot dan, veel succes. Laat je niet gek maken. Blijf die charts in de gaten houden en ga vooral niet af op meningen van anderen als het gaat om het nemen van koop- en verkoopbeslissingen. Ga gewoon af op je eigen analyse. Tot zover. Happy trading. Dag.